Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 791 van de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft vanochtend een raketaanval uitgevoerd op Kharkiv. De schade daarvan is nog onduidelijk. Maandag raakte Rusland de 240 meter hoge televisietoren van de stad. Die brak in tweeën. Oekraïne heeft in de Russische regio Smolensk twee oliedepots van het staatsoliebedrijf Rosneft aangevallen met drones. Daardoor zijn grote branden uitgebroken. Smolensk ligt helemaal ten westen van Moskou tegen de grens aan met Belarus. Er zijn nog berichten over één, mogelijk twee andere zulke depots die zouden zijn aangevallen. Gisteren zag Russische droneaanvallen op Kiev en Odessa, de meeste daarvan uit de lucht gehaald. Op de grond betekenisvolle vooruitgang gemeld door Rusland in de buurt van Avdiivka. Ook noordelijker richting Chasiv Yar is een groot Russisch offensief aan de gang. Ik zag nog een veelzeggend bericht over hoe zwaar Oekraïne het heeft aan het front. Een bericht van Business Insider dat Oekraïnse soldaten soms westerse geweren inruilen voor Kalashnikovs uit de Sovjet-tijd, omdat daar tenminste nog wel munitie voor is.
Het is echt dramatisch. Ik bedoel, we hebben in het verleden, tot in het zeer recente verleden, continu gesproken over voetbalvelden die over en weer werden veroverd. Die tijd is nu echt definitief achter ons gelaten. Hoe definitief is, dat moet nog blijken. Want wat je nu ziet is dat Rusland gebruik maakt van het feit dat, nou ja, precies wat je zegt Hugo, de munitie gewoon op is. Dus ze kunnen dat nu ook doen en ze proberen nu heel hard door te vechten om zoveel mogelijk te veroveren totdat die munitie weer aankomt. En dus die munitie op zich kan er vrij snel zijn, maar de wapensystemen, dat kan nog weken, in sommige gevallen maanden gaan duren. Ik heb vanochtend een kaartje geïxt of getwitterd of hoe je dat ook zou willen noemen, ik iedereen aanraad om er even bij te pakken. En dat is de situatie bij Avdiivka. En dan zie je precies wat daar gebeurt. Kijk, Avdiivka, dat was een belangrijk centrum waar de logistiek was geregeld, de garnizoensplaats, daar werden troepen gestationeerd, maar die plaats is veroverd door de Russen. Toen hebben de Oekraïners hebben een nieuwe verdedigingslinie ingericht aan de Durna. De Durna is een rivier en die loopt eigenlijk zo'n beetje grosso modo in een boog naar het noorden. Die rivier lijkt nu gewoon op een aantal plekken te worden doorkruist. En dat geldt met name voor het plaatsje Ogerete. Ik ben er nooit zo goed in geweest. Ja.
Ogeretine, denk ik.
Je hebt helemaal gelijk. Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. En als dat lukt, en dat dreigt nu te lukken, dan ligt Pokrost vrij. Dat is ligt pakweg 30 kilometer noordwesten van die stad met die onuitsprekelijke naam die eigenlijk Jan wel kan uitspreken. En dan hebben we echt een geweldig probleem, want daarmee ligt ook de weg naar het noorden verder open. Ga je verder naar het noordelijke front, eigenlijk dat hele front in het oosten, dat wordt nu bestookt. Dan kom je in Chasiv Yar terecht. En daar zijn op dit ogenblik pakweg 20.000 tot 25.000 Russische troepen bezig om de heuvel te bestormen waar die stad op ligt. Dus dit is echt gewoon linkersoep voor de Oekraïners. En wat je nu ziet, is dat vermoedelijk door al dat getreuzel met die wapenleveranties vanuit Amerika er iets aan het gebeuren is dat wel eens een keer onherstelbaar zou kunnen zijn.
Want de Russen die denken van, nou, binnen 3 weken komen die wapens, laten ze maar even flink doorpakken, hè?
Ja.
Nu. En vroeger hadden ze een voetbalveld per week en nu hebben ze 5 kilometer in 10 dagen. Mm-hmm. Dat is echt spectaculair veel, hè?
Exact. Ja. Dus dit is echt een geweldig probleem en we moeten vooral inderdaad kijken wat er gebeurt bij Ogertine. Nu kan ik het zelf ook uitspreken. Dus noordwesten van Avdiivka. En daar zie je dus gewoon echt ook dat volgens mij, als ik het echt goed zie, en ik kijk ook de luchtopnames daarvan, hebben ze daar ook de versperringen, de fortificaties, de mijnenvelden, de loopgraven van Rusland hebben ze daar, van Oekraïne hebben ze daar overwonnen.
Ja, Shoigu, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, zegt ook dat het offensief wordt geïntensiveerd. En dan verwijst hij niet alleen naar de Donbass, waar we het nu over hebben, maar ook naar Kharkiv.
Ja. Dat klopt. En Kharkiv, daar moet echt de totale paniek uit gaan breken volgens de Russen. De burgers moeten dan de stad verlaten. Ze zijn echt bezig om de chaos te scheppen. Het lijkt ook een reactie op die aanvallen in de diepte. Die Oekraïne heeft uitgevoerd, dus op de logistieke aanvoerlijnen van Rusland, maar ook op de energievoorziening. De Amerikanen zijn daar tegen geweest, die aanvallen diep in Rusland, om die uit te voeren. Wat zeggen de Amerikanen? Ja, afgezien nog van het feit dus dat de olieprijzen daardoor omhoog gaan, en dat is niet goed voor de herverkiezing van Biden, is het ook zo dat dat er een situatie begint te ontstaan dat dit soort aanvallen van Oekraïne leiden tot hevige tegenaanvallen van Rusland. En Kharkiv is daar een voorbeeld van. En Lavrov heeft gezegd, Kharkiv moet vallen, want dat is onderdeel van een, laten we zeggen, een nieuw niemandsland dat moet ontstaan tussen Oekraïne en Rusland.
Ja, ook om Belgorod te beschermen, hè, want dat ligt vlak aan de andere kant van de grens. Ja, en er werd ook gerefereerd, ik weet even niet meer door wie, maar aan de waarschijnlijke levering van nieuwe lange afstandsraketten, die ATACMS. Ja. President Zelensky heeft daar ook wat over gezegd, dat hij dat verwacht. Ja, en dan wordt dus Rusland nog kwetsbaarder en zouden ze dus een grotere bufferzone willen hebben in Oekraïne om zichzelf te beschermen.
Maar dan moet je wel een hele grote bufferzone hebben en je ziet nu ook dat echt de reacties die nu uit Moskou komen, de desinformatie is gigantisch. Publicaties als Tsargraad die zeggen van dit wordt allemaal nog veel erger dan Bakhmut en Avdiivka. Dus dit is wel echt iets om in de gaten te houden. En ik denk dat de Amerikanen zich achter de oren beginnen te krabben van wat hebben we gedaan en waarom hebben we er zo lang over gedaan om die wapens te leveren.
Ja.
Moet je voorstellen, Kharkiv is geloof ik de tweede stad van Oekraïne.
Hè? Ja.
En het is ontzettend belangrijk, ook psychologisch, want daar was dat grote, succesvolle, snelle Oekraïnse offensief. Hè?
Ja.
En ze zijn ook bezig geweest om elektriciteitscentrales kapot te schieten. De mensen hebben een heel slecht leven in Kharkiv. En het zou er zomaar kunnen zijn dat ze inderdaad weggejaagd worden allemaal. Hè?
Ja, het zou niet kunnen. Dat zou maar zo kunnen. Dat heeft ook te maken met het feit dat systematisch die energie-infrastructuur wordt gebombardeerd. Maar Shoigu, de minister van Defensie, heeft nu ook gezegd van we krijgen nu ook een verschuiving van de energie naar de logistiek, de logistieke aanvoerlijnen, dus over de grond van Oekraïne. Maar ook, en dat heeft Shoigu ook gezegd, en dat geeft ook te denken, de opslag van westerse wapens en munitie.
Ja, dat is... Die eerder met rust werd gelaten.
Die eerder met rust werd gelaten, ja. Huh. Ja, als je het zo leest, dan lijkt het nu alsof de handschoenen uitgaan.
Ja.
We noemden al even dus die ATACMS, onderdeel van het verwachte nieuwe Amerikaanse steunpakket dat eerder door het Huis van Afgevaardigden eindelijk is goedgekeurd. Nu ook door de Amerikaanse Senaat. Alleen Biden moet zijn handtekening nog zetten. Voor zover ik weet is dat nog niet gebeurd, maar hij heeft in een telefoongesprek met president Zelensky beloofd dat het nu allemaal snel gaat gebeuren.
Ja, dat kan dus in een munitie komt uit Europa, dus dat kan inderdaad heel snel gebeuren. Ik heb het al eerder gezegd, wapensystemen zelf, dat kan weken tot maanden duren.
Misschien in dit verband ook nog even te noemen dat Engeland heeft ook een nieuw steunpakket toegezegd ter waarde van meer dan £500 miljard. En daarmee is het volgens mij het grootste pakket tot nu toe. Totaal komt ermee dit jaar op 3 miljard. En ik zag staan, daar komen dus 1600 aanvals- en luchtverdedigingsraketten, onder meer ook Storm Shadows, 4 miljoen stuks munitie, 400 voertuigen, waaronder 162 gepantserde, 60 boten en nog allerlei andere maritiem spul. Dat is ook niet niks.
Dat is ook niet niks. En Duitsland, Scholz, roept dus andere Europese landen om meer te doen. Dan bedoelt hij natuurlijk met name Spanje en Griekenland met de Patriots. Hè?
Ja.
Maar hij heeft er ook bij gezegd dat hij geen Taurus gaat leveren. Definitief. En zijn argument is, ja, er zijn Duitse soldaten nodig om dat ding te bedienen. En dat is voor mij een rode lijn.
Zoveel dingen te bespreken. Ik vond het wel interessant, volgens mij zei jij dat, Arjan, over de Turkse import van Russische olie en export naar het Westen.
Ja, dat blijkt dus dat, dat hebben we ook vaak genoeg gezegd, dat India en China kopen heel veel ruwe olie op en raffineren dat. Turkije doet dat ook. En heel veel daarvan gaat gewoon Engeland in. Dus met andere woorden, er is eigenlijk gewoon, sancties worden eigenlijk gewoon ontweken via deze route. Hè?
Ja.
Want dat schijnt allemaal te mogen. Dat schijnt
geldt ook trouwens voor palladium, hè? Essentieel voor de chipsindustrie. Rusland is daar een hele grote exporteur van. Dat komt ook in Europa terecht. Via Turkije en via de Emiraten volgens mij.
En volgens mij ook voor LNG, toch? Ja. Daar is ook wel eerder van bericht dat dat via die omwegen ook weer gewoon in Europa komt.
Ja, klopt. Omdat het op een gegeven moment niet meer te controleren is.
Ja. Dus Poetin verdient geld voor zijn oorlogsmachine.
Zeker. Ja. Maar dat wist wel Arjan.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Lijkt me een goed idee. Ja.
Ik zag in elk geval staan dat het Israëlische leger alles klaar heeft nu inmiddels voor een aanval op Rafah.
Ja. Ze hebben 40.000 tenten bij ze gekocht. Er kan in elke tent kunnen 10 tot 12 mensen. En dat zou dan als relocatie moeten fungeren voor een aanval op Rafah. Ook op, langs de kuststrook.
Ja, daar is een nieuwe veilige zone ingericht, Arend-Jan. Ja. Dus ze willen nu eigenlijk zoveel mogelijk ontheemden wilden ze naartoe brengen. Die moeten daar in die tenten gaan zitten. Maar als je gewoon de luchtopnames daarvan kijkt, ja, dan moet je constateren dat misschien het uitzicht wel heel mooi is over de Middellandse Zee. Maar tegelijkertijd is het mensonterend, omdat je op een heel klein gebied nu heel erg veel mensen gaat samenbrengen.
Volgens mij gaat het om iets van bijna 1,5 miljoen mensen die daar nu ontheemd zitten. Ja, die kan je niet allemaal naar het strand jagen, lijkt me.
Toch doen ze dat in belangrijke mate. Als je kijkt hoe klein dat gebied is, dan daar gaan gewoon vragen over gesteld worden. Dat is in ieder geval zeker is.
Even de bredere context hier. Van het is iedereen, Amerika, maar Europa en zeker ook Afrika en Egypte, zijn hier tegen. We hebben ook eerder wel genoemd in de podcast dat Egypte die is in staat, is hier zo kwaad over, dat ze misschien wel dat verdrag van 1973 opzeggen. Hè? En Egypte is, meen ik, ook allemaal hekken aan het bouwen om mensen tegen, want ze zijn ontzettend bang dat mensen er gewoon Egypte dan binnentrekken. Mm-hmm. Dus het lijkt er dus echt op dat Israël dit serieus gaat doen. En het lijkt dus zo dat ze er geen waarde aan hechten dat de rest van de wereld dat ten diepste afkeurt. Ja. Ik vind daar wat van. Ongelooflijk. Vind je niet, jongens? Dit is toch ongelooflijk wat je vindt.
Ondertussen komt er weer enige steun terug voor UNRWA, hè, de VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnen, nadat het onafhankelijk onderzoek heeft vastgesteld dat er eigenlijk geen bewijs is voor de Israëlische claim dat UNRWA-medewerkers ook bij Hezbollah zitten.
Ja, Duitsland.
Bij Hamas. Ja.
Ja, Duitsland gaat dus weer met de UNRWA samenwerken, is vandaag bekend geworden. Net als eerder al Australië, Canada, Zweden en Japan. In Nederland heeft Jan Paternotte gisteren in de Tweede Kamer vragen gesteld aan Liesje Schrijnemacher, die terug is van zwangerschapsverlof. En ook aangedrongen om dat weer te doen. En Liesje zei van, we moeten eerst nog even dat rapport van mevrouw Colonna goed bestuderen. En dan komen we met een appreciatie terug, je weet hoe het allemaal gaat. De Israëlische reactie is van een hele andere orde. De woordvoerder Marmorstein zegt, er zijn gewoon 2135 UNRWA medewerkers, lid van Hamas of van de Palestijnse Islamitische Jihad. En dat wordt dus fel ontkend door mevrouw Colonna. Er zijn geen bewijzen overhandigd, zegt ze. Dus ook hier zien we dus de scheiding der geest. En eerlijk gezegd, jongens, Duitsland is zeer pro-Israël om historische redenen. En die gaat gewoon weer aan de gang met UNRWA. Dus dat, ik vind dat Nederland misschien toch ook wel wat sneller kan opereren hier.
Als wij een beetje van west naar oost bewegen in deze aflevering, dan moeten we misschien nog even meenemen dat Blinken weer naar China gaat, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.
Ja, ja, en er wordt overwogen dus om Amerikaanse sancties te doen op Chinese banken, waardoor dus Blinken een hefboom zou hebben. Het lijkt me trouwens ook dat dat heel erg contraproductief zou kunnen werken. Maar goed, dat is wat ik lees.
Maar de situatie verhardt zich enorm, hè, tussen China en de Verenigde Staten. Dus daar moet Blinken nu mee zien te dealen. Op de agenda staat de goedkope importen vanuit China, want dat kost banen in Amerika. De problemen die er zijn in de Zuid-Chinese Zee. En daar zijn dus problemen met de Filipijnen, die niet tolereren dat Chinese oorlogsschepen en visserschepen zich nogal assertief daar gedragen in een poging om de hele Zuid-Chinese Zee onder controle te krijgen. De steun aan Rusland staat op de agenda. En natuurlijk TikTok, jongens.
Want dat zat ook in dat steunpakket.
Ja, dat is een goedmakertje voor die Republikeinen. Die willen gewoon TikTok verbieden. Die zit er ook in. Dus feitelijk heeft dus het congres gezegd van TikTok eruit of verkopen. Dat is feitelijk het of verbannen. Ook dat is dus een probleem. Maar al met al zie je op dit ogenblik dat Rusland assertiever is geworden. En dat kan niet anders te maken hebben met het feit dat Amerika overal, zowel in Europa als in het Midden-Oosten, onder druk staat. Dus dat biedt China veel meer ruimte in zijn buitenlands beleid. En het heeft ook te maken, die animositeit natuurlijk, met de komende verkiezingen in de Verenigde Staten, waardoor Amerika zich ook weer veel harder aan het opstellen is.
Ja. Ik dacht dat de VS en China het sinds die ontmoeting tussen Xi en Biden juist weer een beetje probeerden in goede banen te leiden.
Ja, maar je kunt het wel proberen, maar daarmee hoeft het nog niet te lukken, Hugo. En dat is denk ik hier aan de hand op dit ogenblik. Ja. Maar als je nou hebt, misschien mag. Oh, sorry, ga je gang, Jan.
Hebben jullie ook gelezen? Want dat was ik vergeten. Trump heeft een aantal keren gezegd: Taiwan kan helemaal niks schelen. Die moet zichzelf maar redden. Dat had ik helemaal niet gezien, jongens. En met andere woorden, de geschiedenis is interessant. Trump heeft zelf een handelsoorlog met China ontketend, weet je, op een hele onhandige manier. Vervolgens was Biden minstens zo erg als Trump. Hè? Maar als het inderdaad zo is als Trump terugkomt en hij is dus. Taiwan interesseert hem niks, dan zou dat gek genoeg dus weer tot ontspanning kunnen leiden. Ja. Dat had ik niet zo in het snotje, maar dat schijnt wel zo te zijn.
Ja. Ja, misschien nog even één opmerking als het gaat over China. Het jaarverslag van de AIVD, die praat er dus ook over.
Ja.
En interessant, ik bedoel, het is een boekestein en de wijktitel van een van de hoofdstukken, hoe China de machtsbalans tracht te veranderen. En daarin wordt keurig uitgelegd hoe ze dat bijvoorbeeld doen. En dat is echt interessant, hoor, met nieuwe wetten. Er is een nieuwe contra-spionagewet, maar ook een wet op de buitenlandse betrekking, op buitenlandse relaties. En dan zie je dus dat ook bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven daaronder zouden kunnen vallen. Dus je moet je een beetje aan die wet houden. Het probleem is alleen dat niet duidelijk is wat strafbaar is in die wet. Hij is zo vaag gesteld dat er kennelijk alles onder kan vallen. En het hangt er een beetje vanaf hoe de pet van Xi staat, wat dan strafbaar wordt. En het meest zorgwekkende is dat die wetten ook bepalen dat de Chinese overheid zich mag bemoeien met Chinezen in het buitenland. Dus ook in Nederland. En die moeten dus nalaten datgene dat in het nadeel is van China. Dus zij moeten deelnemen, eigenlijk actief dan wel passief, aan datgene wat China wil om vooruit te komen in die wereldorde.
Jakkes.
Ja. Ja, het was natuurlijk al bekend, hè, dat er vooruitgeschoven posten zijn van China. Dat op de universiteiten zien we dat. We zien dat eigenlijk overal. Maar we zien dus nu ook dat het Belt and Road initiatief, hè, die nieuwe zijderoutes, die worden nu ook op een heel andere manier gebruikt. Die gaan zich veel meer richten ook op, behalve het waren handelsroutes, op cultuur, media en wetenschap. Ook dat is bedoeld om de machtspositie van China in de landen die aangesloten zijn bij het Belt and Road initiatief te vergroten.
Ja.
Nou, en daardoorheen loopt natuurlijk de hele spionage die ook door die landen wordt wordt uitgeoefend en de hele heimelijke beïnvloeding. Maar daar komen we nog wel een keer op terug, denk ik.
En de mensen van de Chinese ambassade in Nederland, die houden dus ook Chinese studenten bij ons in de gaten. Hè? Ja. Dat is heel akelig allemaal.
Ja. Mag ik nog iets zeggen over Noord-Korea? Om hem af te maken. Daar is een grote oefening gehouden. De geliefde leider Kim Jong-un, die heeft hem zelf geleid, wordt er gezegd. Nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, hij zal er wel weer hebben gestaan. En dan staan er altijd van die mannen om hem heen met notitieblokjes. Want alles wat uit zijn mond komt, dat moet natuurlijk voor het nageslacht worden bewaard. Maar het is ook een controleoefening. Dus dat betekent, dat is de eerste keer dat dit gebeurt trouwens, dat hij aan het testen is of zij in staat zijn om, als er een kernwapenoorlog plaatsvindt, of zij een tegenaanval kunnen uitvoeren. En dat is wel belangrijk, hoor, dat dit gebeurt. Hoe en welke scenario's er zijn gevolgd, dat weten we niet. Je hebt verschillende scenario's, bijvoorbeeld launch on warning. Dus dan weet je dat er een raketaanval komt en dan om ervoor te zorgen dat je eigen raketten niet vernietigd worden, lanceer je eigen raketten maar. Je kunt ook echt vergelding proberen te regelen. Dus dan moet je een raketaanval absorberen en dan kan je terugschieten. Blow from the grave heet dat wel bij de Amerikanen. Dus wat hij daar precies gedaan heeft, dat weten we niet. Maar het feit dat hij dit doet, betekent dus ook dat hij zich nu actief aan het voorbereiden is op een nucleaire uitwisseling.
Je hebt overigens, als je het hebt over Kim Jong-un, die dingen persoonlijk leidt. Als je googelt op Kim Jong-un looking at things, dan heb je briljante, ik weet niet wat voor pagina dat is, met alle werkbezoeken van Kim Jong-un, waarbij hij dan staat te staren naar raketten of kleuters of broodjes.
Ja,
of,
nee, dat moet je echt vooral moet je dat zien. Ja. Ja.
Dat is ook zo'n slanke Adonis, hè, die man. Mijn god.
Komt er al die werkbezoeken waar hij wat broodjes krijgt toegestopt.
Niet heel politiek correct wat je nu zegt. Jammer, hij kijkt wel naar van alles.
Ja. Kan je ook dik van worden. Ja. Nou, dank jullie wel maar weer.
Ja,
tot morgen. Tot morgen.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.